Goedemorgen gemeente. Als oudering van dienst heet ik u en jullie hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin dominee Ad van Houwelingen uit Noordwijk voorgaat. Afgelopen vrijdagavond is dominee Tim Mol opgenomen in het ziekenhuis in verband met een herseninfarct. Nou, er komt gelukkig nog iets achteraan. Tim is direct goed behandeld en het gaat nu goed met hem. In de dienst die vanavond in de dorpskerk wordt gehouden, zou dominee Mol voorgaan. Maar de heer Maurits de Ridder is bereid gevonden om deze dienst over te nemen. En die dienst begint om 7:00. Mag ik u vragen om te gaan staan? Gistermorgen, 6 januari, is in de leeftijd van 84 jaar de heer Rudolf Seije, Rudy Alewijnse, overleden. Zaterdag 13 januari vindt hier in de Julianakerk om 1:00 de uitvaarddienst plaats. Ook is gistermorgen in de leeftijd van 93 jaar mevrouw Gree Slootweg Vries overleden. Informatie over de afscheidsdienst volgt later deze week via de website van de kerk. Gedenken wij Rudy Alewijnse en Gree Slootweg Vries in een moment van stilte. Onderzoekt alles en behoudt het goede. Beginnen wij deze dienst met het zingen van lied 655, de versen 1 en 2. En namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende viering toe.
Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand aan ons begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. We vervolgen ons intoslied, lied 655, de versen 3, 4 en 5. Het is vandaag zondag 7 januari, de eerste dienst in het nieuwe jaar van 2024. En we zullen ons vandaag bezighouden met de vraag, wat is nu eigenlijk nieuw? Als we spreken over een nieuw jaar of een nieuw tijdperk of over een nieuw gezang of wat mij betreft over een nieuwe auto. En we doen dat aan de hand van het verhaal van Jezus' eerste publieke optreden in de synagoge van Kafarnaüm. Het is vandaag ook de eerste zondag van de Epifanie, de zondag na Drie Koningen, dat was gisteren. En in de Oosterorthodoxe kerken is dat Kerstmis. Niet het verhaal van het kind in de kribbe, maar het verhaal van de verschijning van Jezus, de Epifanie. Als een van God gezonden bevrijder. Het verhaal dat vandaag dan gelezen wordt is het verhaal van de doop van de Jezus in de Jordaan. Als hij opstijgt uit het water gaat de hemel open en daalt de geest als een duif op hem neer. En horen we een stem, jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. En wij hebben het vandaag over een verhaal dat er bijna direct op volgt. Het optreden van Jezus dus in Kafarnaüm. En de aanwezigen daar kwalificeren zijn optreden als een nieuwe leer. Met gezag. Ook daar dus weer dat nieuwe. Jezus brengt iets nieuws. En dan nieuw in een nieuwe betekenis als iets ongehoords en niet gezien. Wat in geen mensenhart is opgekomen. Als iets verrassends. Verrassend anders. We zullen zien. Het gebed om ontferming, de gebedstrofes daarvan, zullen we beantwoorden met een Kyrie uit 301c, lied 301c. En daarna zingen wij het loflied, lied 518, de versen 1, 3 en 7. Laat ons nu de Heer om ontferming aanroepen vanwege de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. Laten wij bidden. Vanwege allen die niet vooruit durven zien naar het nieuwe jaar, omdat er niets is om naar uit te kijken. Vanwege allen die niet achterom durven zien, omdat er niet veel goeds is om op terug te zien. Vanwege allen die het heden niet onder ogen durven zien, omdat het te groot is, te bedreigend, te kwaad. En zo roepen wij tot u. Vanwege allen die elkaars leven hebben bedorven, die elkaars toekomst vernietigen en elkaars bestaan bemoeilijken, bidden wij u om uw gerechtigheid die recht zet en terecht brengt. En zo roepen wij tot u. Vanwege allen die de schuld en de nood niet kunnen ontlopen, het verdriet en de dood niet kunnen ontgaan, bidden wij u om ontferming, om erbarmen. En zo roepen wij tot u. Ga voor ons op als de morgensterren van de nieuwe dag, als een licht op ons pad, als zonne der gerechtigheid. Bemoedig al wie twijfelend zoekt en koester in uw warmte al wie zucht en smeekt naar u. Amen. kinderen kunnen nu naar de kindernevendienst. En ze moeten ook nog het licht aansteken natuurlijk. Of het, nou, dat is eigenlijk al aangestoken. Je kunt het meenemen. Dan heb ik nog even een klein kort gesprekje met jullie. Kom je er ook even bij? Oké. Ja, nee, dat is belangrijker. Ja, nee, dat klopt. Maar hebben jullie een sterrenbeeld? Jij bent, wat ben jij voor sterrenbeeld?
Een stier.
Een stier. En heeft iemand dan nog een ander sterrenbeeld? Ik ben bijvoorbeeld een boogschutter. Zo noemen ze dat. En je hebt vissen en tweelingen. Ja, je mag natuurlijk wat zeggen.
Je zei het fout.
Wat ben je dan eigenlijk? Een leeuw. Ja, dat vind ik eigenlijk ook veel mooier, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Weet je, weet je waar dat vandaan komt? Er waren mensen vroeger, magiërs, wijze mensen, die tuurden de hemel af 's nachts naar de sterren. En daar zagen ze allemaal sterrenbeelden. Laat maar zeggen, dan leek het net of daar een boogschutter in die sterren aanwezig was. Of een leeuw of een stier. En dan beantwoordde dat allemaal aan een bepaald karakter dat je zou hebben. Of aan de hand van die sterren konden ze ook de toekomst voorspellen. Bijvoorbeeld, dan als jij dan, tegenwoordig heb je in de krant. Nou, tegenwoordig niet, want dat is al een hele tijd. In de Telegraaf bijvoorbeeld. Niet dat je die krant moet lezen overigens, maar in de Telegraaf staat dan een... U zult volgende week de liefde van uw leven ontmoeten. Stel je voor dat tegen jou gezegd wordt. Volgende week ga je de man ontmoeten met wie je ze gaat trouwen. Dat zou toch een beetje raar zijn. Ja. Maar jullie gaan het vandaag over drie koningen hebben. Maar dat zijn eigenlijk drie wijzen. Dat zijn van die mensen die vroeger dan naar de sterren keken. En daar allerlei wijsheid uit haalden en toekomstvoorspellingen. Ja. Ja, ze volgden de sterren. Dat wilde ik net zeggen. Heel goed. Weet jullie ook hoe ze eten? Ja, later in de kerk hebben die drie koningen namen gekregen. Caspar, Balthasar en, wat was het ook alweer? Melchior, juist, dankjewel. Nou, ja, en, maar toen zagen ze dus iets. Dat zei je al, hè. Zagen altijd diezelfde sterrenbeelden en dan... Nou, daar konden ze wel een beetje, konden ze ontzettend mee weg. Maar op een gegeven moment was er een ster. Daar konden ze helemaal geen wijsheid. Die hadden ze nog nooit gezien. Hoe kan dat nou? Een engel. Moet ik even nadenken of je gelijk hebt. Of in dat verhaal een engel voorkomt. Ik geloof het niet. Maar goed. Maar dat gaan jullie zo dadelijk van de juf van de kindernevendienst horen. Of dat zo is. Nou, en dan gaan die wijzen, die gaan op weg... Die gaan die ster, die loopt ze over langs de hemel langs en ze volgen hem. En waar komen ze dan terecht? Weet jullie dat ook? Ja, jij weet het. Bij Jezus in... Ja, bij de nieuwe koning, ja. Precies. Nou, dat was even mijn voorafgaand verhaaltje voor de kindernevendienst. En dan gaan jullie nu naar de kindernevendienst. En ik wens jullie een hele fijne kindernevendienst. En zie jullie zo dadelijk terug. Tot straks. Bij de opening van de schriften bidden we om de verlichting met de Heilige Geest. En we doen dat met de woorden van lied 333. 26. Waarvan de eerste twee versen, de eerste twee coupletten gesproken wordt. En dan en ook vers 5 wordt dan gesproken. En 3 en 4 en 6 worden gezongen. Laten wij bidden. Van ver, van oudsher aangereikt. Een woord dat toch niet van ons wijkt. Nabij en nieuw ons aangedaan, weer vlees geworden, opgestaan. Dit woord komt tot ons op de wind. Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt gehoor bij mensen onderdak. Dit woord dat God van oudsher sprak. Van ver, van oudsher aangezegd, een naam opnieuw op ons gelegd. Een woord dat onze monden vult, een lied dat Gods gelaat onthult. De eerste schriftlezing, Openbaring 21, de versen 1 tot en met 7, wordt nu gelezen door de lectrice.
Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat was, is er niet meer. Hij die op de troon zat, zei: alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen: schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. Toen zei hij tegen mij: het is voltrokken. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint, vallen deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn.
We zingen lied 488.
Thank you.
Jezus is gedoopt in de Jordaan door Johannes de Doper. Johannes is vervolgens gevangen genomen. Jezus heeft zijn discipelen geroepen en dan gaan ze met z'n allen, Jezus en zijn discipelen, naar Kafarnaüm, naar Capernaum. Op de eerste dag, op de eerstvolgende Sabbat, zo staat er. Ze kwamen in Kafarnaüm en op de eerstvolgende Sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht. Want hij sprak hen toe als iemand met gezag en niet zoals de schriftgeleerden. Op dat moment was er in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest. En hij schreeuwde: wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent. De Heilige van God. Jezus sprak hem streng toe en zei: zwijg en ga uit van hem. Ga uit hem weg. De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw. Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: wat is dit allemaal, een nieuwe leer met groot gezag. Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd. Het nieuws over Jezus verspreidde zich al gauw overal in Galilea. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen. We zingen in antwoord op de lezing Marcus 1, de versen 21 tot en met 28, lied 339a. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In het evangelie van Marcus is het optreden van Jezus op de Sabbat in Kafarnaüm zijn eerste, je zou kunnen zeggen, zijn officiële optreden. Het speelt zich direct af na het verhaal van de roeping van zijn leerlingen. En hij is inmiddels als een van die Joodse rabbis die met hun leerlingen rondtrekken, hen onderweg onderwijzend, in de synagoge optredend met hun interpretatie van wet en profeten, van wat wij het Oude Testament noemen. En in gesprek gaan met andere schriftgeleerden. Je had verschillende stromingen, de fariseeën, de sadduceeën. En zij die twisten met elkaar over de juiste uitleg van de Torah. Niet dat het erg was, want juist uit die twist, uit die ruzie, zal ik maar zeggen, uit het verschillen van interpretatie van de schrift, kwam de waarheid boven tafel. Het gebied waar Jezus zijn werkzaamheden begint, zijn de stadjes en de dorpjes rondom het meer van Tiberias. En dus als Jezus zich eenmaal verzekerd heeft van een aantal leerlingen, dan waagt hij de sprong naar wat wij tegenwoordig een podium zouden noemen. Zijn eerste publieke optreden in een synagoge. Op de Sabbat. En dat eerste optreden bestaat uit onderwijs. Dat is de kerntaak, je zou, of zo u wilt, de core business van Joodse rabbis. Nog steeds overigens de Tora, de Bijbel van de Joden, door de christelijke kerk eigenlijk abusiefelijk vertaald met wet, betekent onderwijzing. De grote Joodse geleerde Martin Buber vertaalt de term Tora met Weisung. De Tora is richtingwijzend. Onderwijst, wijst een weg aan waarop je voet kan gaan. In de chaos van het leven, in de woestijn van het bestaan. Overleef je niet als je niet wat wegwijzers hebt. Wat bakens die je een weg doorheen wijzen. Wat hou vast. Vroeger heette de kerkdienst ook wel godsdienstoefening. De synagoge, de kerk, is de school waar je het leven leert. Het leven leert waarop geleefd moet worden. Het leven en het samenleven in het licht van God. En het is veel betekenend dat Jezus begint met onderwijs. En dat hij zijn onderwijs begint met zijn interpretatie van de Tora. Van de oude boeken die in de katheder van de synagoge van Kafarnaum op de lessenaar lagen. En de aanwezigen in de synagoge zijn er zeer over te spreken. Ze waren diep onder de indruk. Er staat eigenlijk zoiets als dat ze buiten zichzelf waren. En hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet als iemand van de schriftgeleerden, zo staat er. En dat is ook belangrijk, dat zinnetje. Je leert pas van iemand als je je aangesproken wordt, voelt. Je leert meer van een onderwijzer met een zeker charisma dan van een saaie Piet. Als iemand anders het zegt, zou je het niet geloven, maar omdat zij het zegt, omdat hij het zegt, juist dan, omdat hij het is, omdat zij het is, geloof je het. Er zijn talloze verhalen van mensen die op de middelbare school, of op de lagere school, kan ook natuurlijk, een leraar hadden die hen geïnspireerd heeft om later wat te gaan studeren, Nederlands of wiskunde of theologie. Mijn leraar Franke van het Johannes Calvijn Lyceum in Rotterdam bijvoorbeeld. Die mij in aanraking bracht met die nieuwe manier van Bijbel vertalen van Martin Buber. Ik heb hem zijn naam al genoemd. Of mijn meester op de lagere school met de Bijbel in Rotterdam-Zuid, Henk van der Ent. Later publiceerde hij gedichtenbundels onder de pseudoniem Anton Ent. Een aantal van zijn gedichten staat nou ook in het liedboek. Misschien heeft hij wel ongemerkt mijn liefde voor de poëzie bijgebracht. Want ziet u gemeente, want je hebt niet alleen onderwijs nodig, maar ook voorbeelden. Mensen die je voorgaan op de weg, die je de kunst van het leven bijbrengen. Die het vertrouwen wekken dat die weg, die hij of zij gaat, een betrouwbare weg is. Vaders en moeders, leraren of zomaar mensen, toevallige ontmoetingen die je ooit eens iets geleerd hebben wat je hele leven is bijgebleven. Maar terug naar de tekst. Want die verwondering over het onderwijs van Jezus komt later nog een keer terug. En het wordt op iets anders verwoord. De verwondering is nog groter als Jezus de man van zijn onreine geest heeft bevrijd. Ik kom er zo op terug. Maar dan staat er dat de mensen in de synagoge verbijsterd waren. En ze zeggen tegen elkaar, wat is dat allemaal, een nieuwe leer met groot gezag. Er staat een nieuw onderwijs met groot gezag. Je zou kunnen zeggen, een nieuwe interpretatie van de Tora. Jezus heeft iets ongehoords en iets totaal nieuws aangeboord uit de oude teksten tevoorschijn gehaald. Uit het verleden opgetypt. Alsof het weer nieuw is, alsof het weer is gaan glanzen. En eerder staat er, hij spreekt met gezag en niet als de schriftgeleerde. En ik denk dat je dat misschien zo kunt interpreteren. De schriftgeleerde herhalen tot vervelend toe de geëikte interpretaties.
de oude dogma's. Maar het ontbreekt aan originaliteit en een nieuwe blik, aan nieuwe moed. Om het oude woord werkelijk nieuw te brengen, alsof het nieuw is. Want het oude woord was altijd al nieuw. Het is het oude beproefde recept dat eeuwenlang gezaghebbend was en nu zijn gezag verloren heeft. En we weten er inmiddels alles van in onze kerk. Nu zo weinig jongeren nog naar de kerk komen. Omdat ze niet meer aangesproken zich voelen. Maar dan staat er plotseling een mens in hun midden. Met een ongekend maar vanzelfsprekende autoriteit, een charisma. Die hen met iets totaal anders en nieuws confronteert. Nu moeten we weten dat er in de Bijbel twee woorden voor nieuw zijn. En voor het nieuwe. En het eerste woordje is neos. En dat betekent zoiets als het prille, het jonge, wat nog maar net komt kijken. Nog niet gerijpt, nog niet volwassen. Het nieuwe jaar 2024 is nog maar pril. Het is nog maar 7 dagen oud en we horen het nog in termen als het neoliberalisme. Neos. In het Latijn is neos novus. Ook dat horen we terug in het hedendaagse woorden. Innovatie bijvoorbeeld. Onze samenleving lijkt te leven van het nieuwe. En innovatie is het toverwoord. Technologische innovatie. Maar vaak, heel vaak, misschien wel altijd, is dat nieuwe slechts een voortzetting van het oude. Een nieuwe smartphone is net als de oude, maar slechts met een paar nieuwe toepassingen. Maar er is een ander woord voor nieuw. En dat wordt hier in onze tekst gebruikt. Een nieuwe leer met gezag. Kainos staat er dan in het Grieks. En dat heeft net een andere betekenis. Het betekent zoiets als ongekend, verrassend, totaal anders, oorspronkelijk ongehoord, uniek. Kainos is het kwalitatief andere. En daar heb je een andere blik voor nodig om dat te leren onderscheiden. Jezus weet in zijn eerste optreden in Kafarnaüm een verrassende nieuwe ongehoorde blik op het oude te werpen. Of nog anders, hij weet een laag aan te boren in oude teksten die altijd door gezaghebbende en kanoniek verklaarde uitleggingen en tradities aan het oog en het oor zijn onttrokken, langzamerhand. Het oude dat al nieuw was, dat maakt hij weer nieuw. In de tekst uit Openbaringen wordt God sprekend ingevoerd. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat betekent niet dat er nieuwe dingen worden gemaakt en dat de oude worden afgeschaft. En dat betekent dat alle oude dingen weer nieuw worden. Een nieuwe schepping betekent niet dat het oude afgeschaft wordt, dat het verleden afgedaan heeft. Nee, het betekent dat de oude schepping vernieuwd wordt. Het oude krijgt een nieuwe glans. En dat is eigenlijk precies het omgekeerde van wat wij nieuw noemen. Maar opnieuw terug naar de tekst. Want ik heb dat gedeelte overgeslagen van die bevrijding van de man met zijn onreine geest. Want er staat op zijn minst iets opmerkelijks wat door de vertaling een beetje verdwijnt. Want de aanwezigen in de synagoge zijn inderdaad blij verrast door het optreden en het onderwijs van Jezus. Ze erkennen daarvan het gezag. Ze erkennen het nieuwe. En dat doet de mens met de onreine geest ook. Zij het op een andere manier. Hij erkent Jezus als meer dan maar een jonge rabbietje, een jonge dominee met een nieuwe interpretatie van de Torah. En hij of zij, want het staat niet bij of de man of een vrouw is, verzet er zich tegelijkertijd tegen. En de mens roept uit: wat hebben wij merkwaardig dat wij? De onreine geest blijkt onreine geesten te zijn, meervoud. De mens waar het hier om gaat is als het ware bezet gebied. Hij wordt door meerdere identiteiten bezeten. Misschien is het wel een meervoudige persoonlijkheidsstoornis, zoals ze dat in de psychologie zeggen. Wat hebben wij met u van doen? Met u uitstaande, Jezus van Nazareth. Ben je gekomen om ons te vernietigen? Opnieuw merkwaardig dat vernietigen. Ik weet wel wie je bent. Je bent de Heilige God. En Jezus spreekt de man bestraffend toe. Spreekt en zegt: zwijg, ga uit hem weg. En de onreine geest of de onreine geesten verlaten hem stuiptrekkend en met luider stem. Zoals de Heilige Gods aan het begin de chaos van de onreine krachten tot zwijgen brengt en dan schepping tevoorschijn brengt, iets nieuws. Zo wordt hier een nieuwe mens tevoorschijn geroepen. Voor de nieuwe leer van Jezus, de Heilige Gods, moeten alle demonen wijken. We staan vandaag eigenlijk nog maar net over de drempel van oud en nieuw. We staan voor een nieuw jaar. En het oude jaar was een turbulent jaar, voor u misschien wel persoonlijk, maar zeker in de wereld. Met als absolute dieptepunt die aanslag van de Hamas in Israël. En het vernietigende antwoord van Israël daarop. En wat ook schokkend was, was de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. En wat vooral schokkend was, dat de partij die het meest gewonnen heeft geen enkel uitzicht op iets nieuws heeft te bieden. Nee, Wilders heeft gewonnen omdat hij het oude Nederland weer in ere zou kunnen herstellen. Toen Nederland nog voor de Nederlanders was. En er is niemand die nu eens komt met een nieuw verhaal. En dan niet in de zin van neos, van innovatie, maar van kainos. Een nieuw leer, om het met de woorden van de mensen in de synagoge te Kafarnaum te zeggen. Ook in de kerk leren om opnieuw het evangelie te verstaan in een nieuwe tijd met het oog op nieuwe uitdagingen. Al heb ik een hekel aan dat woord uitdagingen. Op zoek naar nieuwe voorbeelden, een nieuwe bakens, nieuwe waizongen, een nieuwe Torah. Die ons nieuwe wegen wijst en weer opnieuw, om opnieuw weer te leven en te samenleven. En de urgentie om ons te laten bevrijden van onze demonen. Van onze onreine geesten in veelvoud is zeer hoog. Maar toch, we hebben onze demonen, die oude demonen, zo ontzettend lief. En we hopen er stiekem op dat het in het nieuwe jaar weer een beetje normaal zal zijn. Dat we gewoon weer verder kunnen leven. Het oude en het vertrouwde. Dat we weer op dezelfde wijze kunnen blijven consumeren. Dat we ons geen zorgen hoeven te maken over de klimaatcrisis. Want is dat ook niet een beetje overdreven? Ook daarover sust Wilders je in slaap. Alle zogenaamde tradities, we laten ze ons niet van ons afpakken. Laat staan dat we willen dat ze vernietigd worden. Onze demonen en onreine geesten. In vroege dagen werd er met oud en nieuw vuurwerk afgestoken om de boze geesten van het oude jaar te verdrijven en geen bezit zouden kunnen nemen van het nieuwe jaar. Nu wordt het vuurwerk afgestoken omdat we er ons niet laten van af laten afbrengen. Om onze oude gewoontes zomaar op te geven. En het is ineens traditie geworden, zeggen we. Maar tegelijkertijd snakken we naar iets nieuws. Naar het andere dan het gewone en vertrouwde. Dat ons hoop en uitzicht geeft. Maar het verhaal leert ons zien dat we dan wel bevrijd moeten worden. Bevrijd moeten worden van onze demonen. Er staat dan in onze tekst dat er een mens is met een onreine geest in de synagoge van Kafarnaüm. Maar er staat eigenlijk wat anders. Er staat dat die mens in de onreine geesten is. Die demonen zitten niet in haar of in hem, maar hij of zij zitten in de demonen. En hij is als de dood dat hij daaruit bevrijd wordt. Ben je gekomen om ze te vernietigen? Zo heeft hij zijn oude demonen lief. Dat staat er niet bij, maar hij zal tegelijkertijd ongetwijfeld blij zijn met deze bevrijding om niet meer vast te zitten in de boze geesten. Ziet u, we kunnen zo vastzitten in onze demonen zonder dat we het zelf beseffen. En je ontdekt het pas als er iemand is die je met gezag toespreekt en die iets nieuws verkondigt van hoger hand. Dan pas leer je zien waarin je gevangen zit en waardoor je bevangen wordt. En zo kan het nieuwe niet meer zijn dan slechts een voortzetting van het oude. Zoals een nieuwe smartphone of een laptop slechts een vernieuwde voortzetting is van de oude. Maar het gaat niet om de nieuwe voortzetting van het oude, maar om een nieuwe schepping. Het gaat om vernieuwing in de zin van kainos. Waardoor je niet meer vastgehouden wordt door het oude. Zoals Jezus dat doet in de synagoge van Kafarnaüm. Het gaat om een vernieuwing die ervoor zorgt dat de boze geesten erdoor tot zwijgen worden gebracht. Om te beginnen in jezelf, dan misschien ook bij de anderen in de wereld. Zodat er een nieuw zicht komt op de toekomst van God. Zie, zegt God dan, ik maak alle dingen nieuw. Amen. Laten we nu de Heer danken en onze voorbeden doen. Laten wij bidden. Heer, wij danken u dat gij onder ons zijt gekomen als de nieuwe mens. Die ons het oude opnieuw doet verstaan. En daarom vragen wij u om heil en zegen voor alle mensen van God. En het allermeeste voor hen die aan de lijve ondervinden hoe vol de oude wereld is van onheil. En hoe wij een vloek kunnen zijn voor elkaar. De verdrukten en de vertrapten, de gevangenen en de gemartelden. Wij bidden voor hen, hoor ons gebed. Heil en zegen wij, vragen wij voor wie in het donker zitten. Die niet zouden weten waarvoor ze eigenlijk leven. En waarom er feest te vieren valt. En die gepijnigd worden door de vraag waar het met ons heen moet. Welke toekomst onze kinderen zullen hebben. De verdrietigen en de vertwijfelden, de angstigen en de wanhopigen. Wij bidden voor hen, hoor ons gebed. Heil en zegen vragen wij voor hen die in het ziekenhuis verblijven. Voor mensen die ziek zijn en die leven ten dode toe. Wij bidden ook voor Tim Mol, die deze dagen door een herseninfarct is getroffen, voor zijn vrouw en voor zijn kinderen. En we danken u dat het wat beter met hem gaat, dat het goed met hem gaat. En wij bidden voor hen, hoor ons gebed. Heil en zegen vragen wij voor de mensen die ons regeren. Mensen als wij, geroepen tot de bijna bovenmenselijke taak om de crises waarin we ons bevinden het hoofd te bieden. En we bidden voor de partijen die nu om de tafel zitten voor de vorming van een nieuw kabinet. En we bidden dat het belang van het recht en de rechtsstaat bovenaan de ranglijst zal staan. En wij bidden voor hen, hoor ons gebed. Heil en zegen vragen wij voor wie in oorlog zijn. Rusland en Oekraïne. Israël en Hamas. We bidden voor de slachtoffers van het geweld van beide zijden. En voor de militairen. Dat ze niet bevangen zullen worden door haat en weerzin jegens hun vijanden. En hun vijandschap niet vervalt in onmenselijkheid en brute wreedheid of doodsdrift. We bidden voor hen, hoor ons gebed. En heil en zegen waar vragen wij voor wie in rouw zijn. Omdat zij iemand verloren aan de dood. We denken aan Rudy Alewijnse en aan Gree Slootweg. We bidden voor de vrouw van Rudy, Els, voor zijn kinderen en kleinkinderen. En we denken aan de kinderen van Gree Slootweg. En we bidden voor hen, wees hen in deze dagen nabij, hoor ons gebed. Heil en zegen vragen wij voor de gemeente die zich noemt naar Jezus uw Zoon. Bedoeld als een teken van hoop, maar niet zelden een blokkade voor uw nieuwe schepping. Voor de omkeer en de verandering die gij met ons voor hebt. Die gij hartstochtelijk van ons verlangt. Heil en zegen vragen wij voor wie Jezus de toekomst is. En ook voor diegene voor wie het geloof van gisteren is. Voor wie zich onder zijn gezag plaatsen. En voor wie we wangen zijn door de demonen van vroeger. Heil en zegen vragen wij voor onszelf in uw naam bijeen. Dat ons loflied niet vals klinkt, dat onze woorden geen leugens zijn. Dat we niet leven van hebben en houden, maar van breken en delen. Dat wij geen belemmeringen zijn voor uw toekomst, maar teken van alle dingen nieuw. Dat we eerlijk proberen om ons op onze eigen plaats recht en deel te maken en ruimte te maken voor de kinderen. De nieuwe generatie die komen gaan. Voor ons allen bidden wij, hoor ons gebed. In stilte bidden wij voor allen wier namen wij in ons hart dragen. O God, maak ons heilzaam, stel ons tot zegen. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Voordat de kinderen terugkomen van de kindernevendienst en we ons slotlied zingen, lied 513, is er eerst nog een toelichting van de collectedoelen, beide collectedoelen.
Ja, als diaconie willen we dit jaar iets nieuws gaan doen. En hopelijk is het dan meer dan innovatie. We hebben bedacht dat wij u als gemeente meer gaan betrekken bij de projecten die wij als diaconie namens u steunen. En dat is zichtbaar gemaakt in het nieuwe collecterooster voor de 3 collectes in de kerk. 2 zakjes, voorlopig aan de deur. En de kastjes voor het kwartaaldoel aan de muur. Om te beginnen wordt de eerste collecte van dit jaar altijd bestemd voor een diaconaal doel buiten de gemeente. Dat kan zijn een door ons als diaconie gekozen doel, waarvoor we dan op 2 zondagen collecteren. Of een KIA-doel, een kerk in actiedoel van de PKN. En ook daarvoor collecteren we dan in principe op 2 zondagen. En op de zondagen waarop het avondmaal wordt gevierd, zullen we de collecte bestemmen voor de nood in de wereld. En daarbij kijken we dan wat er op dat moment speelt aan nood en kunnen we met die collecte daarop direct inspelen. We gaan hierdoor wel wat minder projecten en doelen steunen, maar wel langduriger en hopelijk met een wat hogere opbrengst. We gaan dus voor ieder doel op 2 zondagen collecteren. En we koppelen aan dat doel ook een duidelijk streefbedrag. Een ambitie waarmee we dat doel willen helpen. En dat wil zeggen dat we concreet maken waarvoor we collecteren, zodat u weet waar u aan bijdraagt. De 2e collecte zal voortaan bestemd zijn voor kerk en de lokale diaconie. En voorlopig hanteren we daarbij de verhouding 50-50, 50-50 voor de collecte. Dus de helft naar de diaconale doelen binnen de PG Sassenheim en de andere helft naar de kerkelijke doelen. In de loop van het jaar bekijken of deze verhouding goed uitkomt ten opzichte van de begrotingen. En dit komt dus naast de jaarlijkse bijdrage waarover u binnenkort meer informatie van de kerkrentmeesters ontvangt. En op de volgende dia staat iets over het kwartaaldoel, het specifieke doel waarbij we de kastjes collecteren. Want zo collecteren we in het eerste kwartaal voor het hospice Duin en Bollestreek aan de hoofdstraat hier in Sassenheim. En daaraan is dan een streefbedrag gekoppeld, want per dag moet elke gast daar zelf €55 aan meebetalen. Maar steeds meer gasten vinden het moeilijk om dat zelf op te brengen. En daarom willen wij hen steunen door 25 dagen voor onze rekening te nemen, dus voor €1375. En we hopen dan ook dat dit bedrag in het eerste kwartaal via de kasjes opgehaald kan worden. Misschien halen we meer op, dat zou mooi zijn. Dat kan ook haast niet anders. Mocht dat uiteindelijk toch niet zo zijn, dan leggen we dat bij uit de algemene opbrengsten van de diaconie. En in de tussentijd kunnen we u bijpraten over de stand van deze collectes, zodat u weet hoeveel u nog extra mag geven. Ook voor sommige eerste collectes willen we zo'n streefbedrag vaststellen en u daartoe oproepen. Betekent dat u de diaconie wat vaker, dat wij als diaconie u vaker willen informeren over dat streefbedrag, de tussenstand van de collectes. En hopelijk kunnen we zo de dienst aan de ander samen goed verlenen. Vandaag en over 2 weken is de eerste collecte bedoeld voor de Mercy Ships. Zij zetten ziekenhuisschepen in om levens te veranderen en mensen lokaal te behandelen. Ze streven ernaar het voorbeeld van Jezus te volgen en hopen genezing te brengen naar de vergeten armen. De tweede collecte is dus voor diaconie en kerk samen en de kastjes zijn bestemd voor het hospice. Van harte welkom voor.
De dienst in de kerk is voorbij, de dienst in de wereld begint. Gaat u dan heen in vrede met de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer door zijn aangezicht over u lichten en zij u genadigd. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.